Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag gaan we verder in 1 Kronieken hoofdstuk 20. David heeft van de Heere de belofte gekregen dat er aan zijn koningschap geen einde zal komen. Zijn zoon Salomo zal een tempel mogen bouwen voor de Heere en intussen begint David met de voorbereidingen. De vorige keer lazen we ook over de verschillende overwinningen die hij op de Filistijnen behaalde. Dat leverde een rijke oorlogsbuit op die David opzij legde voor de Heere. De beschrijving van Davids overwinningen bestaan uit 3 onderdelen. Het begint met de overwinningen in alle windstreken. En vervolgens gaat het over de veldslagen tegen de Ammonieten en de Arameërs. En tenslotte kijken we vandaag naar een aantal gevechten tegen Filistijnse helden. De Filistijnen komen we als vijand voortdurend tegen in de tijd van David. Hij begon zijn militaire loopbaan met het verslaan van de Filistijn Goliath. Maar die overwinning was niet het einde van de strijd. En zo is het nog steeds. Een overwinning in de geestelijke strijd is niet het einde. De Heer Jezus heeft weliswaar de definitieve overwinning gehaald, maar zolang Hij niet teruggekomen is, is het nodig om waakzaam te blijven. Want de vijand van God is er nog steeds op uit om Gods volk onderuit te halen. Om het te beroven van de geestelijke zegen die God heeft weggelegd. En daarom zegt het Nieuwe Testament ook dat we stand moeten houden en niet verslappen in de strijd. En net als David mogen we daarbij volledig op de Heere vertrouwen. Juist in de kronieken wordt telkens benadrukt dat de Heere David de overwinning gaf, waar hij ook maar heen ging. En David zoekt telkens de nabijheid en de leiding van God en krijgt daar rijke zegen voor terug. Bij zijn legeraanvoerder Joab zien we datzelfde geloof ook. Joab staat midden in de strijd en roept zijn mannen op om te strijden voor het volk en de steden van God. Hij erkent het recht van God op de mensen en de steden. En Joab doet wat hij kan en legt de uitkomst dan vol vertrouwen in Gods handen. We gaan verder in 1 Kronieken hoofdstuk 20.
In de eerste 3 versen van 1 Kronieken 20 wordt het gedeelte over de overwinningen op de Ammonieten en Syriërs, Arameërs, afgesloten. De Israëlieten rekenen definitief af met de Ammonieten. In 1 Kronieken 19 vers 20 werd duidelijk dat de Syriërs verslagen zijn en de Ammonieten er alleen voor staan. Daarom kan David een definitieve aanval op hen openen. 1 Kronieken 20 vers 1. De volgende lente, het jaargetijde waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, voerde Joab het Israëlitische leger aan bij succesvolle aanvallen op het land van de Ammonieten, dat hij compleet verwoestte. Ook belegerde en vernielde hij de stad Rabba. David was in Jeruzalem achtergebleven. De opmerking over het jaargetijde duidt op het begin van het nieuwe jaar, in het voorjaar. De tijd om oorlog te voeren valt na de regenperiode, waarin de wegen moeilijk begaanbaar zijn, en daarom is de tijd vanaf eind maart of begin april bedoeld. Israël had nog een appeltje te schillen met de Ammonieten, na de vernedering van de boodschappers uit Israël door koning Ganun in 1 Kronieken 19. Onder aanvoering van Joab verwoest het Israëlitische leger het land van de Ammonieten en belegert Rabba, de hoofdstad van het land. De tekst geeft kort aan dat David in Jeruzalem achterbleef. In de paralleltekst in 2 Samuel wordt omschreven dat David in deze periode zijn ernstige zonde met Batseba begaat. In Kronieken ligt sterker de nadruk op de kracht van de Heere gedurende de regering van David, en daarin past het falen en zondigen van volk en koning niet. De context van het Bijbelboek Kronieken is er een van wederopbouw en daarom moet worden getoond hoe de Heere in het verleden glorieus heeft gehandeld, ondanks de zonde van het volk en de koning. In een aantal versies van de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, staat bij vers 1 een langere tekst, waarin wordt vermeld dat Joab boodschappers stuurt naar David en dat deze opdracht geeft Rabba te verwoesten. Daarna gaat David naar Rabba om de stad in te nemen. Deze uitgebreide tekst bevat delen van 2 Samuel 12. De toegevoegde informatie is begrijpelijk, omdat David in vers 2 vrij abrupt aanwezig is. 1 Kronieken 20 vers 2. Toen hij, David, op het strijdtoneel aankwam, nam hij het beeld van Rabba's oppergod Milkom, de kroon van het hoofd. Het was een gouden kroon met een kostbare edelsteen en hij woog 30 kilo. Deze edelsteen diende voortaan als versiering van Davids eigen kroon. Hij nam bovendien een zeer grote buit uit de stad mee. Het gewicht van de kroon is eigenlijk onmogelijk op het hoofd te dragen. Een talent goud is ongeveer 30 kilo en bij dit goud komt ook nog een grote hoeveelheid edelstenen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat David vanaf dat moment steeds deze kroon droeg. Hoe het ook is gegaan en welke handeling er precies heeft plaatsgevonden, is niet aan te geven. Wel dat David als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn komt. 1 Kronieken 20 vers 3. Hij dreef de inwoners de stad uit en zette hen met zagen, houwelen en bijlen aan het werk. Hetzelfde deed hij met de andere Ammonitische steden. Daarna keerde David en zijn leger terug naar Jeruzalem. In de paralleltekst in 2 Samuel 12 vers 31 lazen we: David maakte de inwoners van de stad tot slaven en zette hem met zagen, houwelen en bijlen aan het werk in een grote steenbakkerij. Zo behandelde hij alle steden van de Ammonieten. Daarna keerde David en zijn leger terug naar Jeruzalem. 1 Kronieken 20 vers 4 tot en met 8. De volgende oorlog was gericht tegen de Filistijnen en werd uitgevochten bij Gezer. Sipbegai, een man uit Gusa, doodde de reus Sippai en daarom gaven de Filistijnen zich over. Tijdens een andere oorlog met de Filistijnen doodde Elchanan, de zoon van Jair, Lachmi, de broer van de reus Goliath. De steel van Lachmi's speer was zo dik als de bomen van een weefgetouw. Gedurende de oorlog bij Gat was er een andere reus die Israël beledigde en uitdaagde. Deze had 6 vingers aan elke hand en 6 tenen aan elke voet. Zijn vader was overigens ook een reus. Maar Davids neef Jonathan, de zoon van zijn broer Sima, doodde hem. Deze reuzen waren nakomelingen van het bekende reuzengeslacht van de Refaïten uit Gat en werden gedood door David en zijn strijders. Het gedeelte met de overwinningen van David wordt afgesloten met een passage over een aantal gevechten met de Filistijnen. Ook vandaag worden gelovigen opgeroepen stand te houden in de geestelijke strijd. In de brief aan de christengemeente van Efeze schrijft de apostel Paulus in hoofdstuk 6 vers 11 tot en met 13: bewapen u met alle wapens die God ons geeft, dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens, de duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tiraniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. We lezen verder in het volgende hoofdstuk. 1 Kronieken 21 komt overeen met 2 Samuel 24 en beschrijft hoe de plaats wordt aangewezen voor de toekomstige tempel. Hiermee wordt de belofte van de tempelbouw aan David bevestigd. De toewijzing vindt plaats tijdens een crisis in het leven van David en Israël. 1 Kronieken 21 vers 1. Toen ontketende Satan een ramp over Israël, want hij verleidde David tot een volkstelling. Het is opmerkelijk dat de persoon van Satan verschijnt, juist ook omdat hij betrekkelijk weinig wordt genoemd in het Oude Testament. Hij verschijnt in Job 1 en 2 als degene die zijn werk in de wereld uitvoert onder toelating van de Heere. Daarmee is tevens de afwijkende lezing van 2 Samuel 24 vers 1 verklaard, waar we lezen dat de toorn van de Heere ontbrand is tegen Israël. Hij is het die David aanzet om het volk te gaan tellen. De afwijkende lezing kan ook verklaard worden vanuit de specifieke optiek van het Bijbelboek Kronieken. Kronieken is ontstaan tegen de achtergrond van de herbouw van de tempel en het herstel van de eredienst. In die tijd ontmoetten de Israëlieten tegenstand van vreemde volken, en daarom benadrukt de tekst dat de aanval op David en Israël van de zijde van Satan kwam. Zoals de Israëlieten na de ballingschap veel tegenstand ervoeren, beleefden de Israëlieten ten tijde van David tegenstand die van satanische oorsprong is. De telling geldt hier als een zonde, hoewel een telling dat niet per se hoeft te zijn. Een voorbeeld van een telling naar Gods wil vinden we in Numeri 1. De reden waarom er sprake is van zonde blijkt uit het vervolg. 1 Kronieken 21 vers 2. Houd een volkstelling door het hele land en bezorg mij de uitkomsten, droeg David Joab en de andere leiders op. David geeft aan Joab en de overste van het volk opdracht een volkstelling onder de Israëlieten te houden. In de Hebreeuwse grondtekst lezen we voor de uitdrukking door het hele land van Dan tot Beersheba. Voor de aanduiding andere leiders heeft de grondtekst legeroversten. Door de legeroversten opdracht te geven om het volk te tellen, wil David zijn eigen militaire kracht berekenen. Hij wil weten hoe groot zijn leger is. 1 Kronieken 21 vers 3. Maar Joab protesteerde: zelfs al zou de Heere zijn volk nog 100 maal groter maken, wat ik van harte wens, zouden zij dan ook niet allemaal uw onderdanen zijn? Waarom laat u deze schuld op Israël? Joab vraagt zich af waarom David dit doet en waarom hij schuld tegenover de Heere op zich laat. De vermelding dat David door de telling schuld op zich laat, komt alleen in Kronieken voor. Joab voelt aan dat deze volkstelling risico's met zich meebrengt, omdat David hier optreedt als een Oosters despoot en niet als een onderkoning onder de Heere, die de ware koning van Israël is. Het verzet van Joab mag niet baten, want het woord van de koning is sterker dan dat van hem. 1 Kronieken 21 vers 4 tot en met 6. Maar de koning hield voet bij stuk, en Joab voerde zijn bevel uit. Hij reisde heel Israël door en keerde daarna terug naar Jeruzalem. Het totale bevolkingsaantal dat hij opgaf, omvatte 1.100.000 strijdbare mannen in Israël en 470.000 in Juda. Maar de stammen van Levi en Benjamin telde hij expres niet mee, omdat het hem nog steeds dwars zat dat de koning hem had opgedragen dit te doen. De details van de telling worden in 1 Kronieken 21 achterwege gelaten. En de tekst vermeldt dat Joab aan de koning de aantallen doorgeeft, behalve de stammen van Levi en Benjamin. In vergelijking met de telling van Mozes is het aantal mannen in de tijd van David met ruim 1 miljoen gegroeid. 1 Kronieken 21 vers 7 en 8. Maar deze volkstelling was een zondige daad in de ogen van God, en hij strafte Israël ervoor. Maar David zei tegen God: ik ben degene die heeft gezondigd. Vergeef mij alstublieft deze misdaad, want ik besef nu hoe verkeerd het was dit te doen. David begint in te zien dat hij met zijn volkstelling verkeerd zit. Hij heeft niet in en uit geloof gehandeld, maar vanuit zichzelf. Paulus schrijft in Romeinen 14 vers 23, want alles wat niet uit overtuigd geloof gedaan wordt, is zonde. Omdat de kwestie een zondige daad in Gods ogen is, straft hij Israël ervoor. Daarbij is het niet duidelijk wat er op dat moment in Israël gebeurt, maar het is goed mogelijk dat naast de pest de Heer al eerder een oordeel heeft uitgevoerd. Maar David zei tegen God, ik ben degene die heeft gezondigd. De zonde van David houdt waarschijnlijk verband met het feit dat hij door de volkstelling eigenmachtig is opgetreden en heeft nagelaten de verplichte losprijs van een halve sikkel per man te betalen. We vinden deze uitleg bij de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. Over de verplichte losprijs hebben we gelezen in Exodus 30. In 2 Samuel 24 vers 10 lezen we dat David zegt, ik heb zwaar gezondigd, vergeeft u mij alstublieft deze domme en goddeloze daad. Voor de eerste keer in Kronieken wordt David voorgesteld als een zondaar die schuld op zich heeft geladen. 1 Kronieken 21 vers 9 tot en met 12. De Heere zei tegen Gad, de profeet van David, ga David het volgende vertellen. De Heere geeft u een keuze uit drie dingen. Welke van de drie kiest u? U hebt de keuze uit 3 jaar hongersnood, 3 maanden verwoesting door uw vijanden of 3 dagen de pest, waarmee de engel als met een zwaard van de Heere overal in het land vernietiging aanricht. Denk erover na en laat mij dan weten welk antwoord ik moet doorgeven aan degene die mij heeft gestuurd. David moet een keuze maken uit 1 van de 3 straffen. 1 Kronieken 21 vers 13. Dit is een vreselijk moeilijke beslissing, vond David, maar ik val liever in handen van de Heere dan in de macht van mensen, want Gods genade is erg groot. David antwoordt dat hij zich zeer in het nauw gedreven voelt door de woorden van de profeet. Hij spreekt uit dat hij in ieder geval niet in de handen van mensen wil vallen en daarmee geeft hij aan dat hij de tweede plaag in ieder geval niet wil. Hij valt liever in de handen van de Heere, omdat hij weet heeft van Gods grote barmhartigheid. Het antwoord geeft aan dat David kiest voor het uitvoeren van de eerste of de derde straf. Luisteraar, vers 13 is ook voor vandaag een belangrijke les. David kent de Heere, en daarom is zijn antwoord, ik val liever in handen van de Heere dan in de macht van mensen, want Gods genade is erg groot. David is zo eerlijk zijn fouten toe te geven en levert zichzelf uit aan de Heere. Liever in zijn handen dan in de macht van mensen. Heb jij al geleerd en ervaren dat Gods genade erg groot is? De Heere behandelt ons niet naar onze zonde, maar biedt daarentegen zijn genade aan, in Jezus Christus. In Psalm 103 vers 10 en 11 horen we David erover zingen. Hij behandelt ons niet naar wat wij door onze zonde verdienen. Hij stelt het goede tegenover onze tekortkomingen. Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is, net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw, voor wie eerbied en ontzag voor hem hebben. God is genadig in zijn verlossing. Hij biedt vandaag redding aan verloren mensen en een wereld in schuld door Jezus Christus. In 1 Johannes 2 vers 2 lezen we, hij nam de straf voor onze zonde op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonde en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. De Heere had het recht om naar zijn gevallen schepping direct met het oordeel te komen en er voor altijd een punt achter te zetten. Maar dat heeft de Heere niet gedaan. God heeft deze wereld lief en stuurde zijn enige zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar er komt een dag, waarop de Heere de aarde en al zijn schepselen rechtvaardig zal oordelen door Jezus Christus. Buig voor hem en ga niet langer alleen door het leven. David kon zeggen in Psalm 136 vers 1, prijs de Heere, hij is een goede God, want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. David geeft zichzelf over aan de genade van de Heere. Wat doet u en jij? 1 Kronieken 21 vers 14 tot en met 17. Zo strafte de Heere Israël met de pest, die aan 70.000 mensen het leven kostte. Ook stuurde God een engel om Jeruzalem te verwoesten, maar hij bedacht zich al gauw en gaf de verwoestende engel het bevel, stop! Zo is het genoeg. Dat deed hij, terwijl zijn engel al bij de dorsvloer van de Jebusiet Ornan stond. Toen David de engel van de Heere met getrokken zwaard tussen hemel en aarde zag staan, wijzend in de richting van Jeruzalem, trokken hij en de leiders van Israël rouwkleding aan en vielen voor de Heere op de grond neer. David zei tegen de Heere, ik ben degene die heeft gezondigd door het bevel voor die volkstelling te geven. Maar wat hebben deze schapen misdaan? O Heere, mijn God, straf mij en mijn familie, maar tref uw volk niet. Toen de engel van de Heere op het punt stond de stad te verdelgen, kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij wilde aanrichten. Als David de engel ziet, neemt hij de volledige verantwoordelijkheid voor zijn zonde op zich. Hij zegt, ik ben degene die heeft gezondigd door het bevel voor die volkstelling te geven. Maar wat hebben deze schapen misdaan? O Heere, mijn God, straf mij en mijn familie, maar tref uw volk niet. Davids gebed doet denken aan een eerder gebed van Mozes en aan het plaatsvervangende werk van de Heer Jezus, die bereid was te sterven voor zijn volk. 1 Kronieken 21 vers 18 tot en met 21. De engel van de Heere beval de profeet Gad dat hij David opdracht moest geven een altaar voor de Heere te bouwen bij de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. David zocht Ornan op, die op dat moment net bezig was zijn tarwe te dorsen. Toen Ornan zich omdraaide, zag hij de engel waarop zijn vier zonen wegrenden en zich verborgen. Toen Ornan de koning zag naderen, verliet hij zijn dorsvloer en boog neer op de grond voor koning David. Na de smeekbeden van David, zegt de engel van de Heere tot de profeet Gad, dat hij David opdracht moet geven een altaar voor de Heere te bouwen op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet. David voert de opdracht uit en gaat omhoog in de richting van de dorsvloer. David komt bij Ornan. Als Ornan hem ziet, loopt hij van de dorsvloer af en buigt zich voor David neer op de grond. 1 Kronieken 21 vers 22 en 23. David zei tegen hem, laat mij deze dorsvloer voor de volle prijs van u kopen. Ik wil er een altaar voor de Heer opbouwen, om de pest te laten stoppen. Neem mijn dorsvloer maar, mijn heer, en gebruik hem voor wat u maar wilt, antwoordde Ornan. Ik geef ook de ossen. Die kunnen dienst doen als brandoffers. Gebruik het dorsgereedschap maar als hout voor het vuur, en de tarwe voor het spijsoffer. Ik geef het u allemaal. Ornan verklaart dat hij bereid is alles aan de koning te schenken, de ossen voor het brandoffer, het dorsgereedschap als brandhout en de tarwe voor het spijs- of erkenningsoffer. 1 Kronieken 21 vers 24 tot en met 26. Nee, antwoordde koning David, ik wil het voor de volle prijs van u kopen. Ik kan uw eigendom niet aannemen en het zo aan de Heere geven. Ik wil geen brandoffer brengen dat mij helemaal niets heeft gekost. David betaalde Ornan 600 goudstukken en bouwde op die plaats een altaar voor de Heere. Op het altaar bracht hij brandoffers en vredeoffers, waarna hij tot de Heere riep, die hem antwoordde met vuur uit de hemel op het altaar. David geeft Ornan het indrukwekkende bedrag van 600 gouden sikkels. De hoogte van het bedrag valt op wanneer we beseffen dat voor een veld in Anatoot 17 sikkels zilver en voor het graf van Abraham 400 sikkels zilver werd betaald. Na de koop van de dorsvloer bouwt David op die plaats een altaar voor de Heere en brengt daar brandoffers en vredeoffers. Vervolgens roept David de Heere aan en die antwoordt door vuur uit de hemel te laten neerdalen op het altaar waarop het brandoffer ligt, een teken van goddelijke goedkeuring. 1 Kronieken 21, vers 27 en 28. Toen gaf de Heere de engel bevel zijn zwaard in de schede te steken. Toen David zag dat de Heere zijn gebed had verhoord, bracht hij hem daar enkele offers. De dreiging voor Jeruzalem is afgewend, en de Heere ontvangt alle eer en dank. 1 Kronieken 21, vers 29 en 30. De tabernakel en het altaar, die Mozes in de woestijn had gemaakt, stonden op de heuvel van Gibeon, maar David kon er niet toe komen daarheen te gaan om God te raadplegen, bevreesd als hij was voor het zwaard van de engel van de Heere. De angst voor het zwaard van de engel van de Heere weerhoudt David ervan het aangezicht van God in Gibeon te zoeken. Het verklaart waarom David niet naar de tabernakel in Gibeon gaat om daar te offeren. Op het in vers 28 beschreven moment dat David offert op het nieuwe altaar, verklaart hij dat dit het huis van de Heere God en het brandofferaltaar is. Daarmee komen we bij een climax in het Bijbelboek Kronieken, omdat hier wordt aangeduid waar de toekomstige tempel komt te staan. Daarover gaan we meer lezen in de volgende uitzending over 1 Kronieken 22.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.